Een hele goede morgen allemaal. Goed om weer bij elkaar te zijn. We gaan verder met de Romeinenbrief. En hoewel we in de tussentijd hier wel een keer bij elkaar geweest zijn toen André hier sprak, is het inmiddels 3 weken geleden dat we hier ons gebogen hebben over de Romeinenbrief, om het zo te zeggen. En nou ja, zoals ze doen gebruikelijk, of het nu 3 weken geleden is, of 1 week of 2 weken, of hoe lang dan ook. Ik lees altijd even de verzen die we de vorige keer besproken hebben. Doe niet helemaal precies de verzen die we vorige keer besproken hebben. Vorige keer hebben we volgens mij besproken vanaf het einde van hoofdstuk 13. En ik haak nu even in vanaf hoofdstuk 14, vers 1. De zwakke in het geloof, neem die tot je, maar niet tot onderscheiding van redeneringen. De een gelooft dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet tuingewassen of moeskruiden. Laat wie eet niet degene minachten die niet eet, en laat wie niet eet niet degene oordelen die eet, want God heeft hem tot zich genomen. Wie ben jij dat jij andermans huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt voor zijn eigen Heer. Maar hij zal staan, want de Heer is bij machte hem te doen staan. De een oordeelt de ene dag naast een andere dag, de ander oordeelt elke dag. Laat een ieder in zijn eigen denken ten volle verzekerd zijn. Wie een bepaalde dag gezind is, is het gezind om de Heer. En wie eet, eet om de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet om de Heer en hij dankt God. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven voor de Heer. En als wij sterven voor de Heer. Het zij wij sterven, wij zijn van de Heer. Want hiertoe stierf Christus en leeft hij, opdat hij en van doden en van levenden Heer zou zijn. Maar jij, waarom oordeel jij jouw broeder? Of ook jij, waarom minacht jij jouw broeder? Want wij zullen allen gepresenteerd worden voor het podium van God. Want er staat geschreven, ik leef, zegt de Heer. Voor mij zal elke knie buigen en elke tong zal God toejuichen. Dus dan, een ieder van ons zal voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet meer elkaar oordelen, maar oordeel veel meer dit. Plaats geen aanstoot of valstrik voor een broeder. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets door zichzelf ongewijd is. Alleen voor degene die iets rekent ongewijd te zijn, is het ongewijd. Want indien jouw broeder vanwege voeding bedroefd wordt gemaakt, wandel jij niet meer naar liefde. Tot zover hebben we de vorige keer besproken. En ja, ik heb me gewoon doorgelezen, want ik heb toch elke keer de neiging om er dan weer iets over te gaan zeggen. Maar dat hebben we de vorige keer tamelijk uitgebreid gedaan. En ja, eerlijk gezegd valt er ook, zijn dit versen waar volgens mij ook niet zo heel veel aan toe valt te lichten. Ik heb dat de vorige keer ook gezegd, en dat zeg ik nu ook. De Romeinenbrief is grofweg opgebouwd uit de eerste 11 hoofdstukken die leerstellig zijn. Van inhoud. En eigenlijk ja, vanaf hoofdstuk 12, hè, zo zegt men dat dan, zo rekent men dat. Dan begint de praktische toepassing van de theorie, om het zo te zeggen. En we zijn in hoofdstuk 14, dus wij bevinden ons in die praktische toepassing. En dus wat Paulus hier naar voren brengt, is veel minder leerstellig van aard. Natuurlijk zitten er wel leerstellige elementen in. En dus, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, zal ik wat sneller daar doorheen gaan dan door die eerste 11 hoofdstukken. Ja, sommige versen, zo zie ik dat. Ja, je kan niet veel meer doen dan ze aandachtig doorlezen. En er valt niet zoveel aan uit te leggen. Het is de uitleg, zeg maar. Oh, ik was nog een stukje vergeten. Laat diegene voor wie Christus stierf niet verloren gaan door jouw voeding. Ja, eigenlijk wat Paulus in hoofdstuk 14 naar voren brengt, is dat er sterken zijn in het geloof en zwakken in het geloof. En Paulus zegt, neemt die zwakke tot je. Hij spreekt de sterken aan. Nou, laten wij ervan uitgaan dat we allemaal sterk zijn. Dus we zouden de zwakke aannemen. En daarin ook rekening houden met de ander. Eigenlijk is wat hier centraal staat, dat staat ook bijna centraal in de dia, is het tweede deel van vers 13. Wees niet tot een aanstoot of valstrik voor een broeder. Hè? Dat ons gedrag zou de ander niet verstrikken. Kijk, als wij sterk zijn, dan weten wij dat niets ongewijd is. Niets is onheilig. Paulus noemt hier het voorbeeld van voeding, voedsel. En hij zegt, wij kunnen alles eten. Wij mogen alles eten. En hij zegt, de sterke gelooft ook dat hij alles mag eten. En de zwakke niet, want die eet om welke reden dan ook alleen tuingewassen of moeskruiden. Die eet geen vlees, drinkt geen wijn bijvoorbeeld. Maar als wij als sterke zouden eten of drinken van iets waardoor die ander verstrikt wordt, dan zegt Paulus, ja, dan zou ik tot in de aion geen vlees eten, zegt hij in 1 Korinthe 8 is dat, geloof ik. En vandaar, laat diegene voor wie Christus stierf niet verloren gaan, niet de weg. Laat hem kwijtraken door jouw voeding, door jouw voedsel, doordat jij eet. Hoewel dat het feit dat jij kan eten, mag eten en gelooft dat je mag eten, ja, dat is volstrekt naar de waarheid. Nou, Paulus gaat er nog meer over zeggen, dus we komen daar vanzelf nog op. Laat dan niet het goede van jullie gelasterd worden. En het goede, waar het hier over gaat, is de vrijheid die wij hebben. De vrijheid die wij hebben om te eten, te drinken en wat dan ook. Want wij de sterken, hè, die worden nog steeds aangesproken, die weten dat niets onheilig of ongewijd is. Dus we kunnen en mogen alles eten. Maar wanneer wij daarin een valstrik zijn voor een ander, hè, waar een aanstoot of dat die ander verstrikt raakt, ja, dan zijn wij dus ook zo sterk. Ik zeg maar even wij, hè, want Paulus ook, die spreekt er sterk aan. Dan zijn wij dus ook zo sterk om gewoon af te zien van wel te eten als die ander daardoor verstrikt raakt. Want onze vrijheid zou niet gelasterd worden. Laat dan niet het goede van jullie gelasterd worden. Want het koningschap van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en vreugde in Heilige Geest. Hè, Paulus zegt, er zijn wel belangrijke dingen dan eten en drinken. En hier noemt hij dat het koningschap van God. Andere vertalingen hebben het koninkrijk. Dit Griekse woord wordt trouwens vertaald met zowel koningschap als koninkrijk. En dat zie je ook in die printscreen die ik gemaakt heb van de woordopbouw van de interlineair. Koningheid, hè, wat is dat? Is dat koningschap of is dat koninkrijk? Nou, dat is dus beide. Alleen, er bestaat sowieso geen koninkrijk zonder een koning en zonder koningschap. En als er sprake is van koningschap, is er ook een koninkrijk. Dus in die zin is het hetzelfde. Het koningschap van God is niet eten en drinken. Hiervoor had hij het, ik weet niet hoe goed jullie, of jullie al wakker waren toen ik de versen van de vorige keer las. Maar daar gaat het erover dat hij Heer is. Hè? Wij leven niet voor onszelf, wij sterven niet voor onszelf. Wij leven en wij sterven voor hem, want hij is onze Heer. En hij is onze Heer, dus wij zouden de ander ook niet oordelen. Dat is aan hem. Wie ben jij dat jij iemand anders zijn huisknecht oordeelt, zei Paulus, heb ik zojuist gelezen. Nou, hij is Heer, dus wij zouden elkaar niet oordelen, ook niet in eten en drinken. En hij is Heer, daar ging het hiervoor over in Romeinen 14. En hier heeft Paulus het over het koningschap van God. En het spreekt van de rangorde. Eerst God, hij heeft dat koninkrijk, dat koningschap. Hij is de almachtige. En hij heeft dat heerschappij gegeven aan Christus. Hij is Heer. Dat is ook een rangorde. God, Christus. Nou ja, en dan volgen er nog een paar, maar daar gaat het nu niet over. Maar dat is dus de rangorde. Staat trouwens ook in 1 Korinthe 15, hè, dat gaat dan over Christus. dat hij een volmaakt koninkrijk straks zal overdragen aan God de Vader. En dat hij alles aan zich zal onderschikken, staat er in 1 Korinthe 15. Uitgezonderd degene die alles aan hem onderschikt. En dat is natuurlijk God. God is niet onderschikt aan Christus, het is natuurlijk andersom. Ik lees gewoon verder, want het koningschap van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en vreugde in Heilige Geest. Want wie hierin als slaaf dient voor Christus, is wel gevallig bij God en wel beproefd bij mensen. Er zijn dus belangrijke dingen dan eten en drinken, namelijk rechtvaardigheid, vrede en vreugde. En wie hierin als slaaf dient voor Christus, want hij is Heer, die is wel gevallig bij God. Christus is Heer, nogmaals, God heeft het koningschap. En wij mogen hem dienen in rechtvaardigheid, vrede en vreugde. En hem te kennen geeft ook vrede. En dat geeft weer vreugde. Dus dat is het een is ook het logisch gevolg van het ander. Wie hierin als slaaf dient voor Christus is wel gevallig bij God en wel beproefd bij mensen. Ja, dat laatste, dat wel beproefd bij mensen. Ik lees dat altijd zo dat bij welke mensen dan ook, ook al vraag ik dat in de wereld, zelfs daar zijn zaken als, zijn natuurlijk altijd uitzondering, maar rechtvaardigheid, vrede en vreugde, ja, dat zijn eigenschappen waar elk mens wel van beseft dat goed is. Dus vandaar denk ik dat er staat en wel beproefd bij mensen. Dus dan, wij jagen de dingen na van de vrede en de dingen van de onderlinge opbouw. Het gaat hier nog steeds over dit verband. Hè? Neem de zwakke tot je, oordeel de ander niet. Of die nou wel eet of niet eet. En die ander niet, die niet eet, die zou ons ook niet oordelen die wel eten. Want wij jagen de dingen na van de vrede en de dingen van de onderlinge opbouw. Er is één Heer en aan hem het oordeel is aan hem. Want ieder zal geopenbaard worden voor het podium van Christus. Dus dan, wij jagen na de dingen na van de vrede en de dingen van de onderlinge opbouw. Wat wij zouden doen, zou zijn tot opbouw en tot vrede. En niet tot onvrede en afbreuk. En vandaar dat Paulus zegt, breek het werk van God niet af vanwege voedsel, vanwege voeding. Alle dingen zijn inderdaad rein, maar kwaad voor de mens die door aanstoot eet. He, als er zijn die, want dat is nog steeds het voorbeeld waar Paulus het over heeft. Als er zijn die gelovigen zijn die het idee hebben dat zij bepaalde dingen niet mogen eten. He, dat een gelovige bepaalde dingen niet zou mogen eten. En wij, de sterken, geloven dat we wel alles mogen eten. Paulus zegt, nou jaag dan de dingen van de vrede na en de dingen van de onderlinge opbouw. Breek het werk van God niet af vanwege voeding. Want alle dingen zijn inderdaad rein. Daar doet Paulus niets aan af. Dus je mag alles eten, je kan alles eten. Maar het is wel kwaad voor de mens die gelooft dat hij niet alles mag eten. En die daardoor door aanstoot eet. En Paulus zegt dan, zouden wij daar gewoon van afzien. Want dan is het niet meer tot onderlinge opbouw. En niet meer dan is het niet meer het najagen van vrede. Ja, alles zou zijn tot opbouw en God bouwt ons ook op door zijn woord. En dat betekent ook dat we elkaar geen wetten zouden voorschrijven. Maar ook rekening houden met de ander. Dat betekent ook de ander ruimte te geven. Ook al vinden wij dat wat hij doet, hij of zij moet ik natuurlijk zeggen. Ik zou er nog een heel rijtje achteraan moeten noemen natuurlijk. Maar we doen hier bijbelstudie, dus we hebben het over hij of zij. Maar ook als die ander dingen doet waarvan wij denken van kom op. Dan zouden wij daarin ook gewoon die ander de ruimte geven om fouten te maken, wilde ik zeggen. Maar gewoon om een ieder zij in zijn eigen denken ten volle verzekerd. En als die andere dat nog niet is op het niveau waar wij dat wel zijn, nou, dan zouden die ander daar ook de ruimte geven. Ook dat is liefde trouwens, hè, de ander de ruimte geven. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken. Zie je, daar is dus het voorbeeld. Of eten of drinken. Nog iets waar aan jouw broeder zich stoot. En dan staat in sommige handschriften, daarom heb ik het tussen haakjes gezet, staat niet in alle handschriften, of wordt verstrikt of zwak is. Ik heb het er toch maar achter gezet, want het klopt. Het is inhoudelijk mijns inziens volstrekt juist. Maar het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, nog iets waar aan jouw broeder zich stoot, zegt Paulus. Hè? In 1 Korinthe 10 zegt hij, alles is mij geoorloofd. Dus de vraag, mag dat? Kunnen we dat eten? Mogen we dat eten? Daar is Paulus in een paar woorden klaar mee. Alles is mij geoorloofd. En dat zegt hij trouwens ook in dit verband. Hè, als het gaat over eten en drinken. In de eerste Korinthebrief. Alles is mij geoorloofd. Maar de vraag die wij ons zouden stellen is niet of dingen geoorloofd zijn. Of het mag ja of nee. Want dat is wet. Wij zouden bedenken of dingen nuttig zijn. En dat zet hij er ook alles achter. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Wat is nuttig? Nou, hetgene wat opbouwt. Dus wij zouden ons afvragen, als we ons al iets zouden afvragen in de dingen die wij doen, dan zouden we ons afvragen, bouwt het op? En als het dat gaat niet alleen om onszelf natuurlijk. Want wij zijn één lichaam, dus bouwt het de ander op of breekt het de ander af? Dat zouden we ons afvragen. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, nog iets waaraan jouw broeder zich stoot, of wordt verstrikt of zwak is. Het geloof dat jij hebt, heb dat bij jezelf voor het aangezicht van God. Gelukkig is hij die zichzelf niet oordeelt in wat hij toetst. Ja, dat is een leuke. Paulus zegt dus, hij spreekt nog steeds de sterken aan en hij zegt eigenlijk, het geloof dat jij hebt, daar hoef je niet mee te koop te lopen. He, dat jij sterk bent, dat hoef je niet te pas, te pas wel, maar te onpas te etaleren. Dat lijkt me sowieso een goed principe. Ik geloof dat het Petrus is die ergens zegt dat wij altijd verantwoording af zouden leggen van de hoop die in ons is. Als je verantwoording aflegt van de hoop die in je is, dat betekent volgens mij toch dat de gelegenheid zich in ieder geval voordoet. Of dat ernaar gevraagd wordt. Maar dat is dus te pas. Maar het kan ook te onpas, hè, als het niet altijd gepast is. Wij zouden daar ook in ons verstand gebruiken. En ook in het geloof, hè, als wij sterker zijn in het geloof. Nou, het geloof dat jij hebt, dat hoef je niet te etaleren en mee te koop te lopen. Maar is er één die dat ziet en dat is God. Dus heb dat bij jezelf voor het aangezicht van God. Als hij dat weet en als hij het ziet, dat is voldoende. Gelukkig is hij dan ook, hè, gelukkig is hij die zichzelf niet oordeelt in wat hij toetst. Maar wie twijfelt wanneer hij eet, is veroordeeld. Omdat het niet uit geloof is. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Het woord twijfel, daar zit ons woord twee nog in. Hè? Als ik het in Duits zeg, dan zeker het twijfel. Daar zit het woord zwei in, twee dus. Maar hinken op twee gedachten. En hier gaat het nog steeds over het eten van dingen. Als je zegt van ja, ik doe het wel, maar ik weet eigenlijk dat ik het niet zou moeten doen. Dat is wat Paulus hier zegt. Hè? Wie twijfelt wanneer hij eet, die is dus al veroordeeld. Want je veroordeelt jezelf, omdat het niet uit geloof is. Als jij iets doet waarvan je zegt van, ik doe dat, maar ik denk eigenlijk dat ik het niet zou moeten doen, of eigenlijk zou ik dat niet moeten doen. Nou, daarmee veroordeel je dus jezelf. Want dat is twijfel. He, dus wie twijfelt wanneer hij eet, is veroordeeld. Namelijk, je veroordeelt eigenlijk al jezelf. Want je zegt van, ja, ik zou dat eigenlijk niet moeten doen. Ja, dus moet je het niet doen. Als je daar niet zeker van bent.
Of zeker wel.
Ja, of je moet zorgen dat je daar zeker van wordt. Dat kan ook nog natuurlijk. Maar dat is hier niet de situatie. Hier is de situatie twijfel. En alles wat niet uit geloof is, dat misdoel. Dat is zonde. He, kijk, want dan, daar had Paulus het net over. Dan wandel je dus niet. Hij had het net over het koningschap van God. Is niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en vreugde. Even uit mijn hoofd terugverwijzend naar dat vers. Maar als je niet. Als je niet recht wandelt. Namelijk in wat je gelooft. Hè, en dat als je twijfelt. Dan weet je ook niet welke kant je op moet gaan. Dus dan wandel je niet recht. Dan heb je dus ook geen vrede met je keuze. Want er zal altijd zoiets blijven van, ja, ik heb het nou wel gedaan. Maar ik had eigenlijk zoiets van, misschien had ik het niet moeten doen. Dus dan heb je onvrede, dus heb je geen vrede.
Ja, maar dan veeg je om het kleed.
Ja, dat kan ook. Dan ga je geweten dichtschroeien. Ja. Dat kan ook. Maar dan heb je dus ook geen vreugde. En vandaar dat Paulus zegt, alles wat niet uit geloof is, is zonde. Want daar heb je geen, dat is niet recht. Je hebt er geen vrede mee en dus ook geen vreugde. Alles wat niet uit geloof is, is zonde. En wij, de sterken, daarom heb ik het elke keer over wij, hè, dat doet Paulus ook, hij spreekt de sterken aan. En wij, de sterken, zijn verschuldigd de zwakten van de niet-sterken te dragen. Overigens is dit de Romeinen 15, dus een nieuw hoofdstuk. Maar het gaat gewoon verder, hè, de uiteenzetting. Nu komt mijn zwakte even naar boven. Ja, een van de vele. Ja. Dat knippen we eruit, want ook met mijn, ik wil natuurlijk ook niet met mijn zwakten te koop gaan lopen. En wij, de sterken, zijn verschuldigd de zwakten van de niet-sterken te dragen en niet. Nu zeg ik het verkeerd. Wij, de sterken, zijn verschuldigd de zwakten van de niet-sterken te dragen en niet onszelf te waren. Ja, dat woord sterken, zo wordt het vaak wel vertaald. Ik heb even zitten twijfelen hoe ga ik dat nu weergeven. Maar machtigen, dit woord dunatoi, dat komt van dynamis. En dat, ja, dat betekent zoiets als kracht, krachtig, vermogen. Dus ik had ook nog kunnen zeggen de vermogenden. Maar ja, dan denkt u weer dat het gaat over wat we op de bank hebben staan. Nee? Oh.
Ja, dat maak jij
niet van. Nou, hoeveel onroerend goed we hebben dan. Maar er wordt toch allemaal minder waard, dus dat wordt vanzelf minder. Dus daar gaat het niet om. Capabelen had misschien ook nog een. Maar dat is ook een woord wat je misschien uit moet leggen. Maar ik denk dat we wel. Degene die in staat zijn. Hè, je hebt toch dat lied. Jullie zijn niet gewend van mij dat ik liederen aanhaal. Of die tekst in Filippenzen, laat ik het zo zeggen. Ik vermag alle dingen. Dat betekent ik in hem. Hè, dat ik. Dat je voor alles capabel bent in hem. Dat je alles kan, dat je alles in hem dus. Maar vandaar de sterken, de capabelen, de machtigen, de krachtigen. De sterken in het geloof, daar gaat het over. Wij, de sterken, zijn verschuldigd de zwakten van de niet-sterken te dragen en niet onszelf te beharen. En de MBG heeft hier verdragen. Hè? Dus wij, de sterken, zijn verschuldigd de zwakten van de niet-sterken te verdragen. Dat is. Tamelijk passief natuurlijk. Dat verdragen wij, de zwakten van de niet-sterken. Maar het gaat ook over wat Paulus natuurlijk eerder naar voren haalt. Dat de sterken, die zijn capabel, in staat, vermogend om dingen te laten, omdat die ander daarin verstrikt zou raken. Hè? En in die zin dragen wij dat dan. En wij, de sterken, zijn verschuldigd de zwakten van de niet-sterken te dragen en niet onszelf te behagen. Lees meteen verder. Dus we zouden niet onszelf behagen. Laat een ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. Kijk even om me heen. Ik zie niet heel veel wenkbrauwen optrekken, maar je zou je kunnen afvragen, is dit Paulus? Die zegt toch in Galaten van, ja, ben ik er dan, ben ik er dan om mensen te behagen? Galaten 1 is dat. Als het gaat om het evangelie, dan wijkt Paulus geen millimeter. Geen haarbreed, dat is nog minder dan een millimeter natuurlijk. Helemaal niets. Als het gaat over mensen behagen ten koste van het evangelie, zegt Paulus. Ja, dat doet hij absoluut geen water bij de wijn, geen druppel. Maar als het gaat om de ander te behagen ten koste van onszelf. Ja, dan zegt Paulus, want daar gaat het over in dit verband. Laat een ieder van ons zijn naaste behagen. En vandaar dat er ook achter staat, ten goede tot opbouw. He, dus wij behagen die ander wellicht ten koste van onszelf. Maar als het gaat over afdoen aan de boodschap van het evangelie, ja, dan wijken wij geen millimeter. Kijk, Paulus zegt ook, in Galaten is de, lees dat hoofdstuk maar. En ik heb nog een schriftplaats aangehaald. Als het gaat over de mensen behagen ten koste van het evangelie, heeft Paulus nooit een millimeter geweken. Maar als het gaat om ten behoeve van het evangelie te dingen doen en om ten behoeve van het evangelie mensen te behagen, dan zegt hij, ja, ik ben een zwakke geworden als een zwakke, die onder de wet zijn als onder de wet, enzovoorts. He, de Joden een Jood, de Grieken een Griek. Dan paste hij zich gewoon aan, zodat hij onder de groep waar hij zich bevond alle gelegenheid had om dat evangelie te delen. Maar hij deed daarbij nooit iets af van de inhoud van het evangelie. Dus dat is wel het verschil in context. Hè? In, onder andere Galaten 1 en hier in Romeinen 15. Laat in ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. Want ook Christus behaagt zichzelf niet. Maar, zoals er geschreven staat, de smaadwoorden van hen die u smaden vallen op mij. Ja, dit is een psalm en dat is psalm 69 vers 10. En dat zijn woorden van David. Maar, Petrus zegt in Handelingen 2 dat David een profeet was. Daar haalt hij een aantal psalmen aan en hij zegt, David spreekt niet over zichzelf, maar David was een profeet en hij heeft vooruitgezien en spreekt over de opstanding van Christus. Dan vat ik het even heel kort samen wat Petrus daar zegt in zijn toespraak. Dus Petrus zegt daar, de psalmen spreken van Christus, maar dat is eigenlijk wat Paulus hier ook zegt, hè? Want ook Christus behaagt zichzelf niet. Maar zoals er geschreven staat, en dan legt hij die woorden in de mond van Christus, de smaadwoorden van hen die u smaden vallen op mij. En dat is natuurlijk zo geweest in zijn wandel op aarde. Maar hij is nu nog steeds de miskende. Hij kwam als de Messias, als de koning. En hij werd verworpen. En dat gebeurt nu nog steeds. Hij is miskend. Ja, wij zouden wij zitten hier bij elkaar en door ons is hij niet meer miskend. Maar als we om ons heen kijken in de wereld, dan horen we toch vaak dat hij gesmaad wordt. De smaadwoorden van hen die u smaden, die vallen op mij. Hij wordt nog steeds God en Jezus Christus. Als je die woorden hoort, dan is het meestal een ander verband dan ik ze hier noem. Toch? Dus de smaadwoorden van hen die u smaden vallen op mij. Dat was toen in zijn wandel op aarde, maar nog steeds nu in zijn hemelse positie. Maar hij verdroeg het en hij verdraagt het om de vreugde die voor hem ligt. Dat is uit Hebreeën. Ik heb me deze week nogal bezig gehouden met Hebreeën. Geweldige brief, maar daar staat dat hij het kruis heeft verdragen en de schande veracht om de vreugde die voor hem lag. En nog steeds ligt trouwens ook, voor een deel natuurlijk. Want God wekte hem weliswaar op uit de doden, heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Maar dat hij zal zitten op de troon in Jeruzalem, de bekering van Israël, het herstel van Israël, de volkeren, deze hele schepping, ja, dat is allemaal nog toekomstmuziek natuurlijk. Hoewel dat wel steeds dichterbij komt. Want ook Christus behaagt zichzelf niet, maar zoals er geschreven staat, de smaadwoorden van hen die u smaden vallen op mij. Want al wat er tevoren werd geschreven tot onze onderwijzing, werd geschreven opdat wij door het verduren en de bemoediging van de schriften de hoop hebben. En hier wordt natuurlijk gezegd dat wat voor hem gold, hij heeft ook, er schieten me nu allemaal schriftgedeeltes door het hoofd, maar bijvoorbeeld hetzelfde gedeelte in Hebreeën. Daar, Hebreeën 12 is dat. Daar staat dat hij het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En om de vreugde die hem voor was gesteld. Want die vreugde was hem voorgesteld. Die schande en het kruis trouwens ook. In het woord van God. En hij heeft moeten leren wie hij was. En hij heeft de loopbaan gelopen die hem voorgesteld was. Dat is ook Hebreeën 12, het vers ervoor. En ook nog andere schriftplaatsen. Dus hier staat dus dat al wat er tevoren werd geschreven tot onze onderwijzing, werd geschreven opdat wij door het verduren, hè, net als hij het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht, en de bemoediging, hè, de vreugde die hem voorgesteld was, van de schriften de hoop zouden hebben. Hè? De hoop, de verwachting, de toekomstverwachting. Wat voor hem gold, hij heeft die smaadwoorden van hen die u smaden verdragen, want hij behaagt zichzelf niet, maar hij zag op de toekomst, op de hoop. En dat geldt ook voor ons, zegt Paulus. Hè, al wat er tevoren werd geschreven tot onze onderwijzing, werd geschreven opdat wij door het verduren en de bemoediging van de schriften de hoop hebben. Jezus Christus ging zijn weg in geloof en zag op dat wat voor hem lag, hè, de hoop. Nou, dat geldt ook voor ons. En de God van het verduren en van de bemoediging, mogen hij jullie geven hetzelfde gezin te zijn onder elkaar naar Christus Jezus. Ja, Paulus weet van de verschillen, hè, verschillen die er zijn. Hij heeft het over sterken en zwakken. Maar hij zegt, God geeft het verduren, God geeft bemoediging, allemaal in de schriften. En de God van het verduren en van de bemoediging mogen hij jullie geven hetzelfde gezin te zijn. Ondanks alle verschillen, we zijn één, dus ook hetzelfde. Ondanks alle verschillen, hetzelfde gezin te zijn onder elkaar naar Christus Jezus. Opdat jullie eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus zullen verheerlijken. Ja, dat kan je. Dat is wel leuk, dat woord eendrachtig. In de interlineair stond eensgezind. Andere vertalingen hebben eendrachtig. He, of het gaat over uit één mond. Eenstemmig, gelijkgestemd, dat zijn ook van die mooie woorden. Dat heeft ook met de mond, met de stem te maken. Wij denken dan al snel aan het zingen van liederen. Dat kan. En daarmee kun je eenstemmig, gelijkgestemd of eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijken. Maar dat hoeft niet per se op die manier natuurlijk. Maar daarom komen we ook bij elkaar. Om zijn woord te onderzoeken en met elkaar gericht te zijn op hem. En als het ware eenstemmig, gelijkgestemd, uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijken. En Paulus zegt van de God van het verduren en van de bemoediging mogen hij jullie dat geven. Hè, hetzelfde gezin te zijn onder elkaar na Christus Jezus. Daarom. He, omdat wij één zijn en eendrachtig zouden zijn, omdat we allemaal dezelfde God en Vader hebben. Bij deze woorden moet ik denken aan Efeze 4. He. Eén God, één Vader, één Heer, Jezus Christus. Nou, ga zo maar door. Nou, wordt elke keer gezegd, dus één. He. We hebben één God, we hebben één Vader, we hebben één Heer. En In die zin zijn we dus wel allemaal gelijk. Hè? Dat, er is één God. En het koningschap van God. En één Heer Jezus Christus. En wij zijn zijn lichaam. Wij behoren hem toe. Daarom neem elkaar tot je. Ja, net was het nog neem de zwakken in het geloof tot je. En Paulus zegt eigenlijk ja, neem iedereen gewoon aan. Neem iedereen tot je. Ik weet niet of ik het vorige keer gezegd heb toen ik dat vers besprak. Neem de zwakken tot je. Romeinen 14 vers 1. Maar dat woord, proselambana, dat wordt ook wel eens vertaald met voedsel tot je nemen. Dus het is dus niet slechts neem. Ja, dat gaat eigenlijk heel diep. Hè? Neem diegene tot in je. Dat is het eigenlijk. Dus dat gaat. Het is in ieder geval een heel sterk woord, laat ik het zo zeggen. Daarom neem elkaar tot je. En dan. Dat kunnen wij ook, om wat erachter staat. Zoals ook Christus jullie tot zich nam. Tot heerlijkheid van God. Christus heeft ons tot zich genomen of aangenomen. Maar hij heeft die ander ook aangenomen. Tot zich genomen. Dus dat is voor ons ja, de basis om die ander ook tot ons te nemen. Sterker nog, elke knie zal buigen en elke tong zal hem belijden. Overeenstemmig en als uit één mond gesproken. Hè? Elke knie zal buigen en elke tong zal van harte belijden dat Jezus Christus Heer is. Eendrachtig, eenstemmig, gelijk. Dan is heel de schepping dus eenstemmig, gelijkgestemd. Ja, Christus verdroeg dus die smaad om ons tot zich te nemen. Daar ging het over in de vorige verse. Daarom neem elkaar tot je, zoals ook Christus jullie tot zich nam, tot heerlijkheid van God. Want ik zeg dat Christus een bedienaar van de besnijdenis is geworden, ten behoeve van de waarheid van God om de beloften van de vaderen te bevestigen. De zin gaat nog verder. Wat Paulus in deze verse naar voren gaat brengen, is ook weer een bepaalde volgorde, een rangorde. Hij heeft eerst gesproken over dat Christus ons tot zich neemt. Maar nu gaat hij spreken over dat Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. Hè, dus Israël, het Joodse volk. Ten behoeve van de waarheid van God om de beloften te bevestigen. En in deze verse vind je ook die volgorde. Eerst wij als Ecclesia, het lichaam. Dan Israël en dan de volkeren. Hè, God gaat in de toekomst als het lichaam van Christus compleet is, gaat hij zijn plan met Israël weer oppakken. Dat was Romeinen 9 tot 11. Israël is gestruikeld. Zij staan tijdelijk terzijde. En in die tussentijd verzamelt God de Ecclesia, zijn lichaam. Maar in de toekomst zal hij alsnog die draad oppakken met Israël. En daarna zal via een hersteld Israël zullen de natieën gezegend worden. Je leest ook, ja, daar staan de profeten vol mee. Dat de natieën zullen optrekken naar Jeruzalem, naar de tempel enzovoorts. Maar dit is de volgorde. Ecclesia, Israël, de volkeren. En Jezus was in zijn wandel op aarde, daar gaat het natuurlijk ook over. Ik zeg dat Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. Jezus was in zijn wandel op aarde slechts gezonden tot het huis van Israël. Haakje vergeten zie ik. Jezus onderwees ook in hun synagogen, staat er dan. En Gods beloften en voorrechten, die waren dus ook bestemd voor Israël. Hebben we in Romeinen 9 trouwens gezien. Hè? Hunner zijn de verbonden. Hunner zijn de vaderen. Hunner zijn de. Nou ja, noem ze maar op. 7 noemt Paulus ze geloof ik. 7 voorrechten. Die waren bestemd voor Israël. Ik lees even verder. Ik zeg dat Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. Ten behoeve van de waarheid van God. Om de belofte van de vaderen te bevestigen. En dat de natieën ten behoeve van zijn ontferming God verheerlijken. Zoals er geschreven staat, daarom zal ik u toejuichen onder de natiën en voor uw naam zal ik muziek maken of musiceren. Via een hersteld Israël zal in de toekomst, zal Jeruzalem met de tempel het centrum van de wereld zijn. Nu is het het centrum van ongeveer elk conflict in de wereld, denk ik wel eens. Misschien is dat ook wel zo. Ik nuanceer het een beetje, want ik denk echt dat dat zo is. Als het daar vrede is, wordt het namelijk wereldwijd vrede. Maar straks al via een hersteld Israël met Jeruzalem als centrum van de wereld zullen de naties onderschikt worden, onderworpen en zullen de zegeningen naar de naties gaan. En daar gaat het natuurlijk hier over. Dat de naties ten behoeve van zijn ontferming God verheerlijken. Zoals er geschreven staat. Daarom zal ik u toejuichen onder de naties. En voor uw naam zal ik muziek maken. Ja, dat vind je ook weer in de psalmen. En ook af. Ja, die psalm die vind je ook uit de mond van David in 2 Samuel. Maar het heeft ook een verborgen betekenis. En daar heeft Paulus het natuurlijk ook over in deze brief. Hè, Romeinen 9 tot 11. Israël is gestruikeld. Zij staan terzijde. En door hun val werd redding naar de natie gezonden. Want nu. Wij zijn gelovigen uit de natie. En nu zijn er dus ook uit de natie die ten behoeve van zijn ontferming God verheerlijken. He, zoals er geschreven staat, daarom zal ik u toejuichen onder de natiën en voor uw naam zal ik musiceren. Dat heeft een dubbele betekenis. Dat zal waarheid worden in de toekomst als de volkeren gezegend worden via een hersteld en gelovig Israël. Maar nu via een ongelovig Israël, nou niet via een ongelovig Israël, maar omdat Israël ongelovig is en terzijde staat, wordt dit ook vervuld, want redding is naar de natie gegaan. Daarom zal ik, de Messias, u toejuichen onder de natie en voor uw naam zal ik muziek maken. En weer zegt hij, wees vrolijk natieën met zijn volk. En weer zegt hij, lofprijs de Heer al de natieën en laat al de volken hem prijzen. Ook weer aanhalingen uit de Hebreeuwse Bijbel. Waarvan ik ook zeg, die hebben een toepassing in de toekomst. Hè? Alle natieën zullen hem prijzen en zullen onderworpen worden. Maar nu zijn er al uit de natieën die dit ook al toekomt. De natieën worden in de toekomst gezegend via een gelovig Israël. Maar nu worden vanwege het ongeloof van Israël deze profetieën ook vervuld. En worden ook de natieën gezegend. Alleen het zijn er enkelen uit de natieën. Ja, dat is wel leuk. Kijk, straks zal via een hersteld Israël zullen de naties gezegend worden. Nu wordt er een deel uit die natie wordt gezegend. Hè, een klein deel. Maar dat is ook via een overblijfsel uit Israël. Want hoe worden wij gezegend? Wie heeft God daartoe aangesteld? Paulus. Ja, Christus. Maar via Christus heeft Paulus aangesteld, om het zo te zeggen, als afgevaardigd, als apostel. Hè, want het is wat een afgevaardigde is. Wat een apostel is, een afgevaardigde. God, Christus heeft Paulus afgevaardigd als apostel van de natieën. En Paulus zegt in Romeinen 11 dat hij behoort tot het overblijfsel van Israël. Hij zegt, heeft God zijn, we hebben dat besproken, heeft God zijn volk dan verstoten? Dan zegt hij, nee, want ik ben ook een Israëliet uit de stam van Benjamin enzovoort. Dus straks zal via de volheid van Israël, noemde Paulus dat in Romeinen 11, de volheid van natieën gezegend worden, alle natieën. En nu wordt via een overblijfsel uit Israël een deel uit de natieën gezegend. En deze profetieën die Paulus hier aanhaalt zijn op hebben we, als je het mij vraagt, die dubbele toepassing. En weer, Jesaja zegt, ja, ze zeggen dit is niet leerstellig van aard, maar Paulus haalt, deze hoofdstuk, maar Paulus haalt toch wel aardig wat, nou, hij doet toch wel bijbelstudie, hè? Hij haalt wat profetie uit de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament aan, om die dingen te duiden. En weer, Jesaja zegt, er zal zijn de wortel van Isaï, en hij die opstaat om overste te zijn van natiën. Op hem zullen natiën hopen. Jesaja 11 is dat. Kent u wel, hè? Jesaja 11 is 1. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En die afgehouwen stamboom, hè, want het is een afgehouwen tronk, een afgehouwen boomstronk, die stamboom van het huis van het koningshuis van David, die werd afgehakt. De vervallen hut van David wordt dat ook genoemd. Hier gaat het over een afgehakte boom. Hè, er is geen koning, er is, het huis van David is afgehakt. Ja, hoe nu verder? Nou, er bevindt er zich nog eentje ergens achter het voorhangsel. Hoe heet hij ook weer, die koning van... is dat Joas of Josia?
Ja,
Joas, toch? Ja. Er was ooit een koningin, waarvan ik de naam even kwijt ben. Atalia. Die dacht van... als ik nu mijn hele familie uitmoord, kinderen en kleinkinderen, dan kan ik zelf een dynastie beginnen. En sorry. Zij dacht ook dat haar dat was gelukt. Maar er was een dame die Joas, en dat was toen nog een baby, had verborgen in het huis van God. In de priesterlijke familie. Dus er was nog een twijgje, een reisje uit die afgehouwen stamboom van Isaï. En nou, die wordt dus daar geopenbaard. Die komt achter dat gordijn vandaan, achter het voorhangsel vandaan, die Joas. En dat gebeurt natuurlijk op de zevende dag. Nee, in het zevende jaar, sorry. Na 6 jaar in het zevende jaar. Nou, je moet het maar eens opzoeken. Ik heb er wel eens een studie over gegeven. Dat herinner ik me. En, het is echt een geweldig onderwerp. Maar die stamboom van het huis van David, die was afgehouden. En hoe nu verder? Nou, er zou een reisje, een twijgje voortkomen uit die afgehouden tronk van Isaï. En dat vind je in Jesaja 11. En er wordt gezegd, er zal zijn de wortel van Isaï. En hij die opstaat, ja, hij zou opstaan. Om overste te zijn van natiën. Op hem zullen natiën hopen. En weer zeg ik, dat zal in de toekomst gebeuren. Hij zal overste zijn van natiën, via een hersteld Israël. Maar nu wordt dit ook vervuld. Want een overste, een ander woord voor overste, is gewoon een hoofd. Hij is nu het hoofd van de gelovigen uit de natiën, die zijn lichaam zijn. Dus hij is ook onze overste. De God nu van de hoop, mogen hij jullie vervullen van alle vreugde en vrede in het geloven. Om overvloedig te zijn in de hoop, in kracht van Heilige Geest. Op hem zullen de natie hopen in de toekomst, hè, als geheel de volheid van natie, maar wij mogen dat nu al. En vandaar dat Paulus zegt, de God nu van de hoop. Ja. Er is niemand die zoveel hoop heeft als God, hè? Hoop is verwachting. Kijk, God heeft gesproken en hij weet dat wat hij gesproken heeft gaat vervullen. Dus, en de God, en Paulus zegt, de God van de hoop, mogen hij jullie vervullen van alle vreugde en vrede in het geloven. Om ook overvloedig te zijn in die hoop. He, in kracht van Heilige Geest. He, dat opstaan, de Wij zijn verzegeld met Gods geest. We zijn verzegeld met de geest van de belofte, noemt Paulus dat in Efeze 1 vers 13. Maar dat heeft ook alles met hoop te maken, hè? Belofte. Wij leven uit zijn beloften, dat is onze hoop. Wij kennen de toekomst, wij kennen Gods plannen. En daar hopen wij op en daardoor hebben wij vreugde en vrede in het geloven. Omdat we daarop vertrouwen, omdat we daarin geloven. Om overvloedig te zijn in de hoop in kracht van Heilige Geest. Ja, God verkondigt ons via Paulus de hoop van het evangelie, noemt hij dat in Colossense 1 vers 20. Namelijk dat deze hele schepping wordt de verzoening van heel zijn schepping, het al. God verzoent het al door zijn zoon. Dat noemt Paulus in de verzoening van het al in Colossense 1 vers 20, noemt hij in Colossense 1 vers 23 de hoop, de verwachting van het evangelie. Ja, dat is natuurlijk ook evangelie, goed bericht. Ik ben echter ook overtuigd van jullie, mijn broeders, dat jullie zelf ook barstens vol van goedheid zijn, vervuld van alle kennis, in staat ook elkaar te attenderen. En Paulus verontschuldigt zich eigenlijk een beetje tussen de regels, dat hij hun zoveel aanwijzingen geeft over de sterken en de zwakken, en dat het tot opbouw zou zijn. Want hij zegt, ja, ik ben overtuigd dat jullie zelf ook vol, zelfs barstens vol van goedheid zijn. En vervuld van alle kennis. Hè? Dus met andere woorden, ja, jullie zijn zelf ook wel in staat om dat elkaar voor te houden. Hè, attenderen, dat woord is opgebouwd uit denken en plaatsen. Hè? Om dat bij elkaar in het denken te plaatsen. Maar, zegt hij dus, ik schrijf echter deels gedurfder aan jullie. Als jullie weer herinnerende vanwege de genade die door God aan mij gegeven wordt. Ja, Paulus was een apostel en hij was daartoe aangesteld. En elders zegt hij, ja, ik word niet moe om die dingen te herhalen. Dat is geloof ik in de Filippense brief. Hij zegt, jullie dat... zegt even met mijn eigen woorden, maar hij zegt, als dat goed voor jullie is, dan blijven we de dingen ook gewoon herhalen. En hij zegt hier ook dat hij... Andere vertalingen zeggen geloof ik stoutmoedig is om dat gewoon weer te zeggen. Hè, als jullie weer herinnerende. Want hij zegt, ja, die genade is mij nu eenmaal toebetrouwd. Vanwege de genade die door God aan mij gegeven wordt. Ja, nu vers 15 tot 21. Dat hoop ik nog te bespreken. Ik heb mezelf een uurtje gegeven, dus dat moet lukken. Maar vers 15 tot 21 gaat dus over Paulus. Zijn bediening. En daar zegt hij dan wat dingen over. En dan merk je ook een beetje dat je in het einde van de brief komt. En Paulus was een apostel en vrijmoedig om dit te zeggen. En kijk, wij hebben het onder elkaar, als we bij elkaar komen, ook vaak, regelmatig in ieder geval, over dezelfde dingen. Toch? Want het is ook goed om die dingen te herhalen, want het zakt zo makkelijk weg. Ik heb zelf wel eens, dat heb ik wel eens met sommigen van jullie ook wel eens besproken, dat je soms dingen op, ik heb dan een websiteje natuurlijk en daar schrijf je wel eens dingen en dan zoek je wel eens op van heb ik daar al eens wat over geschreven en dan zit je soms te lezen alsof het compleet nieuw voor je is wat je zelf dus geschreven hebt, hè. En ik heb wel eens gehad, en ik weet nog precies waar het over ging, dat ik dacht van, nou, daar moet ik eens een studie over geven. Toen dacht ik, nou, even voor de zekerheid in de zoekfunctie op mijn website kijken. Nog geen 2 jaar daarvoor had ik daar ook precies over dat onderwerp een studie gegeven. Dus zo makkelijk, ik neem nu maar mezelf even als voorbeeld. Zo makkelijk zakken de dingen dus weg. En toen zei ooit iemand tegen me, ik weet niet of ik mag zeggen dat het Michel was... Maar die zei tegen me van, ja, en daarom zegt de schrift ook dat wij dagelijks brood nodig hebben. Dit is niet zo van, we hebben dat een keer gegeten, dus het is goed nu. Nee, we hebben dat dagelijks nodig. Hè. Eten doe je ook, meerdere keren zelfs per dag. Maar het wordt in de schrift ook dat brood van elke dag genoemd, dat manna. Dat hebben we dagelijks nodig en... Ja, het is goed om weer aan die dingen herinnerd te worden. En dat doet Paulus dus ook in zijn brieven. En hij zegt, ik ben daar gedurfder in, stoutmoedig. Als jullie weer herinnerende vanwege de genade die door God aan mij gegeven wordt. opdat ik een dienstverrichter van Christus Jezus zou zijn. Om onder de natiën een heilige dienst te verrichten van het evangelie van God, opdat de offergave van de natiën wel aangenaam zal worden geheiligd in Heilige Geest. Nou, die heb ik niet nodig. Lang vers, maar gaan we even langzaam doorheen. Want het, als ik laat zien wat het idee is van Paulus, dan is het volgens mij niet zo moeilijk. Maar Paulus zegt, ik ben een dienstverrichter van Christus Jezus. Opdat ik een dienstverrichter van Christus Jezus zou zijn. En dat zegt hij vanwege wat hij schrijft aan de gelovigen in Rome. Hè? En vanwege de genade die door God aan hem gegeven wordt. Dan schildert hij zichzelf hier als een dienstverrichter. Hij was apostel, maar een dienstverrichter, dat woord kwamen we al eerder tegen. Nou, niet in Hebreeën, maar in Romeinen 13. Waar de overheden, of overheidsfunctionarissen, maar waar de overheden ook dienstverrichters worden genoemd. Liturgen zijn dat. Liturgon is het Griekse woord. Dat is niet degene die de vestjes voordraagt of aan elkaar praat. Nou, misschien ook wel, dat weet ik niet. Maar in de schrift is het zijn het overheidsdienaren. Maar in Hebreeën 8 worden de priesters dienstverrichters genoemd. Het is nogal een. Het is nogal een officiële term. Want Paulus had het hiervoor ook over dienaren. Diakonos. Nou, dat is wel wat minder officieel, maar Paulus noemt zichzelf een dienstverrichter. En ik zeg erbij, een priester. Dat woord komt een paar keer voor in het Nieuwe Testament. En één keer in Hebreeën 8, vers 2. Met betrekking tot de priesters en de hoge priester. Maar Paulus zegt, opdat ik een dienstverrichter van Christus Jezus zou zijn. En ik denk, want dat zegt de rest van het vers, dat hij zich hier voorstelt als, wellicht niet als priester, maar in ieder geval als priesterlijk, als een priesterlijke dienstverrichter. Want wat doet een priester? Wat is de taak van een priester? Kijk, de taak van een koning is dat hij koning is en regeert. Maar als van Israël in de toekomst nu wordt gezegd dat het een priesterlijk koninkrijk zal zijn, Exodus 19, vers 6. Wat is dan de taak van Israël in de toekomst? Waarom is het priesterlijk? Kijk, dat ze koninklijk zijn, dat is dan omdat ze zullen heersen over de volkeren. Dat lijkt me helder. Maar wat is het nou dat Israël een priesterlijk koninkrijk is? Of een koninklijk priesterdom? Ja, het offer, want dat staat hier. Maar priesterlijk, wat een priester doet, is het woord van God bedienen. Israël zal in de toekomst het woord van God bedienen aan de natiën. En kijk, dat kan natuurlijk door het te spreken, maar wat er in de tabernakel, in de tempel gebeurde, was dat dat ook door rituelen geïllustreerd werd. In die zin ook gesproken. En dus ook inderdaad door de offers die in de tabernakel in de tempel plaatsvonden. En Paulus zegt hier, opdat ik een dienst verrichtte, priesterlijk dus, van Christus Jezus zou zijn, om onder de natiën een heilige dienst te verrichten. Maar welke dienstverrichters pleegden er heilige diensten? Of gewijde diensten, zegt de interlineair. Nou, dat deden priesters en de hoogpriester. Maar dat is ook een priester, alleen de hoogste priester. Dus Paulus schildert hier zichzelf als een priester. In ieder geval priesterlijk. Opdat ik een dienstverrichter van Christus Jezus zou zijn. Om onder de natiën een heilige dienst te verrichten. Van het evangelie van God. Hè, het bedienen van het woord van God aan de natiën. Dat doet hij al vanaf. Dat is het onderwerp van deze brief. Hè. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Dat is al, ik heb niet opgezocht wanneer we zijn begonnen met het bespreken van deze brief. Maar Paulus zegt in deze eerste versen, Paulus, apostel of in ieder geval slaaf ook van Christus Jezus, slaafdienstverrichter van Christus Jezus, en waarvan? Nou, van het evangelie van God aangaande zijn zoon. En dan laat ik alle tussenzinnen weg. Waar gaat de Romeinenbrief over? Over het evangelie van God aangaande zijn zoon. Nou, en Paulus was de bediening toevertrouwd als apostel en als dienstverrichter om dat evangelie, het evangelie van de genade van God, wordt dat in de handelingen genoemd, maar dat heeft nog meer benamingen, om dat te bedienen, om onder de natiën. Omdat ik een dienstverrichter van Christus Jezus zou zijn, om onder de natiën een heilige dienst te verrichten van het evangelie van God, opdat de offergave van de natiën wel aangenaam zal worden geheiligd in geest. Dus Paulus schildert zichzelf hier als een priester, als een dienstverrichter, iemand met een priesterlijke bediening, die net als een priester in de tabernakel het woord bediende aan het volk. En dan zegt hij, opdat de offergave van de natiën wel aangenaam zal worden geheiligd in geest. Kijk, wat die priesters deden, namelijk dat offeren en het hele ritueel daaromheen, dat heeft namelijk een geestelijke betekenis. Dat is een verborgen betekenis. En vandaar dat Paulus hier ook zegt dat wat hij doet, is ook priesterlijk, alleen wel in geest. Dus in die zin verborgen. Maar opdat de offergave van de natiën wel aangenaam zal worden, is volgens mij ook een verwijzing. Ja. De Hebreeënbrief noemt dit vaste spijs. Hè? Dus dit is ook, daar moet je over nadenken en wellicht herlezen en herkauwen. Maar als er een offer werd gebracht door die priester, dan lezen we in het Oude Testament dat het opsteeg tot een, ja, daar staat hier niet een wel aangename, maar een liefelijke reuk voor de Heer. En hier staat op dat de offergave van de natie wel aangenaam zal worden, geheiligd in Heilige Geest. Opdat de offergave van de natie zou opstijgen tot een liefelijke reuk voor de Heer in geest. Zoiets is het. Wat er namelijk gebeurt, elke keer als er iemand wordt toegevoegd aan de Ecclesia, ja, dan komt er iemand bij de club, zouden wij zeggen. Nou, wij niet, maar wat gebeurt er dan? Dan elke keer als er iemand wordt toegevoegd aan de Ecclesia, aan het lichaam van Christus, dan is hij met Christus gestorven, begraven, maar, meer nog, opgewekt en gezet in de hemel. Dus elke keer dat gebeurt, stijgt dat op als een offergave van de natie, wel aangenaam voor God. Dat is wat hier staat. Tenminste, ik zou niet weten wat er anders staat. Dus Paulus haalt hier natuurlijk de beeldspraak aan van de offerdienst. En sterker nog, als de Ecclesia compleet is, wat gebeurt er dan met die Ecclesia? Dan zal de volheid van natiën ingaan, zegt Paulus in Romeinen 11. Maar dan zullen wij allen gezamenlijk opstijgen als een offergave tot hem. Als een liefelijke reuk voor hem. He? Dan zullen wij dit aardse toneel verlaten en weggerukt worden en onze positie in de hemel innemen. Dus ook dit heeft, als je het mij vraagt, een dubbele betekenis. Opdat ik een dienstverrichter van Christus Jezus zou zijn, om onder de natie een heilige dienst te verrichten van het evangelie van God, opdat de offergave van de natie wel aangenaam zal worden, geheiligd in de Heilige Geest. Nou, ik is wellicht een wat lastig vers. Het wordt opgenomen, dus ik zou niet weten hoe ik het nog meer kan verduidelijken. Ligt ook een beetje aan mij wellicht, maar ik kan het altijd nog eens terugluisteren. Maar ik hoop dat ik het in ieder geval een beetje duidelijk heb gemaakt. Ik heb dan roem in Christus Jezus in de dingen naar God toe, want ik zal niet durven van iets te spreken dan wat Christus door mij bewerkt, tot gehoorzaamheid van natiën. En hoewel Paulus eervol spreekt over zijn priesterlijke bediening, noemt hij het hier, hè? Ik heb dan roem in Christus Jezus. Het is allemaal genade, dat zei hij natuurlijk ook al eerder. Dat apostelschap dat hij had ontvangen was genade. Ik heb dan, tot gehoorzaamheid van natiën, die term zijn we overigens ook al eerder tegengekomen in de Romeinenbrief. Zullen we ook nog een keer tegenkomen. Ik ben er toen wat uitgebreid op ingegaan aan het einde van de tot gehoorzaamheid des geloofs, heette dan. Zal in de laatste verse van Romeinen, want daar komt hij volgens mij nog een keer voor. Ja, zal ik wat uitgebreider op ingaan. Maar gehoorzaamheid is gewoon gehoor geven aan. Ik heb dan roem in Christus Jezus in de dingen naar God toe, want ik zal niet durven van iets te spreken dan wat Christus door mij bewerkt. Allemaal zijn werk, Christus in hem en door hem bewerkt, tot gehoorzaamheid van natiën. In woord en in werk, in kracht van tekenen en van wonderen, in kracht van geest van God, zodat ik vanaf Jeruzalem en omstreken tot aan Illyrië het evangelie van Christus vervuld heb. Ja, Paulus, nogmaals, heeft het hier over zijn bediening in deze verse. In woord en in werk, ook in kracht van tekenen en wonderen. Dat willen wij nog wel eens vergeten, denk ik, bij de apostel Paulus. Maar dat lees dat maar na in Handelingen. Daar vind je dat hij werd door een slang gebeten, maar genas ook zieken. Hij werd door een slang gebeten en er gebeurde niks. Hè? Dus dat was een wonder. Maar God bevestigde door tekenen en wonderen Paulus zijn bediening aan Israël. Maar Paulus zijn bediening was dat de redding naar de natie was gegaan. En God bevestigde dat door tekenen en wonderen. En in Hebreeën 2 vers 4 heet dat het meegetuigen van God door tekenen en wonderen. Het getuigenis van de discipelen, dat werd ondersteund, mede betuigd door God, door wonderen en tekenen. Illyrië, dat moest ik opzoeken trouwens, dat is Noord-Griekenland, dus nog boven Macedonië. In kracht van tekenen en wonderen, in kracht van geest van God, zodat ik vanaf Jeruzalem en omstreken tot aan Illyrië het evangelie van Christus vervuld heb. En ik stelde er zo een eer in om te evangeliseren waar Christus nog niet genoemd wordt, opdat ik niet op andermans fundament bouw. En Paulus stelde dus een eer in om te komen, om te pionieren, zouden wij wellicht zeggen, om te komen op plaatsen waar Christus nog niet genoemd wordt. En ik heb het idee dat hij het hier heeft over de 12, want die hadden natuurlijk ook een andere missie, hè, de apostelen van de besnijdenis. Maar hij zegt daarover, hij wilde niet op andermans fundament bouwen, want dat fundament overigens is natuurlijk hetzelfde. Hè? Dat noemt hij in 1 Korinthe 15. Christus stierf, werd begraven, werd opgewekt. Hij werd opgewekt op de derde dag en dat alles naar de schriften. En dan zegt hij, het zij dan ik, dan of zij, zo proclameren wij en zo geloven jullie. Dat is de basis, maar tussen het evangelie van de voorhuid en het evangelie van de besnijdenis zitten natuurlijk wel verschillen. En Paulus was het evangelie van de voorhuid toebetrouwd en hij zegt, ik meen dat hij hier zegt dat hij niet op plaatsen kwam waar die andere apostelen met het evangelie van de besnijdenis waren geweest. Dat denk ik in ieder geval ook met betrekking op het volgende vers. Ik stelde er zo een eer in om te evangeliseren waar Christus nog niet genoemd wordt, omdat ik niet op andermans fundament bouw. Overigens hou ik nog een kleine slag om de arm, omdat hij bijvoorbeeld ook niet bij de Colossenzen was geweest. Hè. Daar was een Epaphras geweest. En daar schrijft hij dus een brief aan. Maar ja. Maar zoals er geschreven staat, aan wie het niet werd verkondigd, zij zullen zien. En wie het niet hebben gehoord, zullen het begrijpen. Dus ook weer Jesaja. Maar kijk, deze passages in deze schriftgedeelte uit Jesaja, ik ga ze niet opzoeken, dat mogen jullie zelf doen. Maar die gaan over een volk dat niet zou horen. En Paulus zegt dat in het verband. Ik stelde er zo een eer in om te evangeliseren waar Christus nog niet genoemd wordt. Opdat ik niet op andermans fundament bouw. En dat kan je natuurlijk opvatten van hij kwam op plekken waar nog geen andere apostel was geweest. Sowieso. Maar je kan het natuurlijk ook opvatten Ik kwam niet op plaatsen waar de 12 waren geweest die het evangelie van de besnijdenis verkondigen. Want, hè, maar zoals er geschreven staat, aan wie het niet werd verkondigd, zij zullen zien. En wie het niet hebben gehoord, zullen het begrijpen. Maar dat gaat in het verband waarin het staat in Jesaja over een volk dat niet zou horen. En een ander volk, dat eigenlijk geen volk is, want omdat het verzameld wordt uit alle natieën. En een ander volk dat wel zou horen en begrijpen. Nou, en dat past natuurlijk ook volstrekt binnen het verband van de Romeinenbrief. Maar ik zie dat ik, dit is ook mijn laatste dia. En ik zie dat het ook de hoogste tijd is. Dus ik ga hier stoppen en dan gaan we volgende keer verder bij Romeinen 15 vers 22.